Weliswaar in de vakantiemodus hier zie ik, maar jullie krijgen hartelijk de groeten van de poortgemeente uit Weert. Hey, Marianne, hoi. Ja, hartelijk welkom geldt voor iedereen, want ik zie Marianne weer voor het eerst. Ik mag één keer aan, mag ik komen? Nee. Dat we allemaal zo ons merk, hè? Ik heb voor een heel luchtig onderwerp gekozen in de vakantie. Dus we gaan eens kijken naar wat God zegt over bidden voor de overheid. Nee hoor. Nou, weet je, vakantie of niet hier op aarde, Gods koninkrijk gaat gewoon door.
Amen.
En Jezus regeert en hij is Heer en Koning, ook al. Ik heb, wie is Alfonso trouwens? Alfonso, kijk, jou heb ik daar even nodig. Wacht een stukje voorlezen. Eerst even een korte inleiding over het onderwerp. In Ezekiel 22, vers 30, ja, hakt er gelijk wel een beetje in. Maar weet je, het is goed om over dit onderwerp een keer na te denken, want de verkiezingen staan voor de deur. En niet alleen voor de verkiezingen, maar wat is er allemaal gaande? Geen enkel kabinet blijft zitten, steeds ronden en stonden. Er komt van alles in het nieuws. Ik zal er straks nog wel iets over zeggen. Ik ga het ook trouwens proberen een beetje kort te houden vandaag. Maar ik wil toch voldoende het onderwerp uitdiepen, zodat we erover kunnen bidden en dat we het mee naar huis kunnen nemen en dat we ook het belang daarvan in gaan zien. Wie van jullie is politiek betrokken? Steek maar in je handen als je wil. Echt, min of meer politiek betrokken. Ja, dat zijn heel weinig, lieve mensen. Dat zijn heel weinig mensen. Heel weinig. En ik verbind daar niks aan, helemaal niet. Want het is niet zo van, wat kan het nou? Helemaal niet, totaal niet. Maar laten we eens even kijken naar het belang daarvan. En ik wil niet de nadruk leggen op die politieke betrokkenheid, want het onderwerp gaat over bidden voor de overheid. Wat zegt God erover? Dus dat kunnen we dan meenemen. Ezekiel 22, vers 30. Ik heb onder hen gezocht naar iemand die een muur van gebed, die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat ik het niet zou verwoesten. Zo, dat is er nog wel een, hè? Nou gaat dit wel over de situatie van Jeruzalem in het verleden in de geschiedenis op, ja, kun je wel zeggen, bijna een van de duisterste momenten van het volk Israël en Jeruzalem in hun geschiedenis. Maar dit is wat God daarover zegt. En hij zorgt onder de bevolking naar iemand die een muur op zou trekken, op de bres zou gaan staan voor het volk, omdat hij het land niet zou verwoesten. Dat vind ik nog wel als ik zoiets lees hoor. Maar waarom moeten we eigenlijk bidden voor de overheid? Waarom? Waarom? Wat is het belang daarvan eigenlijk? Want als we heel eerlijk naar onszelf zijn, en vooral ook naar God, maar ook naar onszelf op de eerste plaats, als we niet echt gemotiveerd zijn en als we daar ook misschien weinig van af weten, ja, dan hebben we ook niet de motivatie om die regelen ervoor te bidden. En als ik kan ook mijn vinger opsteken hoor, want ik heb het in het verleden ook veel te weinig gedaan. Nu doe ik het gelukkig veel meer. En niet omdat er dan weer iets bij komt, ik moet weer wat, weet je wel. Ik hoop ook helemaal niet dat het voor jullie zo is, want dat is helemaal niet de intentie. totaal niet. Maar als we het belang gaan begrijpen van het waarom, zijn we ook veel beter gemotiveerd. En dan staan we weer iets meer en iets dieper in onze rolblok om samen met Christus mee te regeren. Daar gaat het eigenlijk over. Zo, mee regeren? Wat zegt hij nou? Dat is toch wel even wat, hè? Waarvoor heeft God ons geroepen hier op aarde? Nou, voor heel belangrijke dingen, lieve mensen. En wat ik ook nog wil vermelden, ook aan het begin van de boodschap al, het is geen suggestie, dat gaan we dadelijk ook lezen. Zo van, nou, het is leuk als je af en toe een keer zou bidden voor de overheid, hè, dan, fijn als je dat af en toe zou doen een keer. Het is geen suggestie, lieve mensen, het is echt een opdracht. Het is echt een opdracht. In 1 Timotheus 2, vers 1, 2, 3, daar staat, Paulus schrijft daar, hè, een brief van Timotheus, ik vermaak u dan, zegt hij, allereerst smeekingen, gebeden, voorbeden en dankzegging te doen voor alle mensen, voor koningen en alle hoge plaatsen, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Die tekst is voor de meeste wel bekend, denk ik, hè? Ja, dat hebben we wel eens vaak gehoord. En dan denk ik inderdaad, ja, wat gaan we dus doen? Want ja, ik ken mezelf ook. Ik ben ook gewoon een van jullie, precies hetzelfde. En dat bedoel ik niet eens in de plus of niks in de min, maar ik ben gewoon een van jullie. En als ik dit lees, dan denk ik, ja, ja, de overheid, maar ik bak er ook niks van en ik ga proberen. Het schiet toch soms niet op. Ik benader het maar een beetje zwartgallig nu, hè. Misschien denkt niemand daar zo over, maar dat, goh, als je het leest, wat in die krant komt de hele tijd, om het nieuws, en die heeft er een beetje langs het bordje geplast en daar gaat het weer fout. Onderlinge politieke partijen, dat er rommel en stoppen. Ja, geen wonder dat geen kabinet overeind blijft. Dat is eigenlijk het beeld wat we zien van de politiek in de media, toch? Als je dat een klein beetje volgt, dan is dat het beeld wat je ziet. Oké. Alfonso. Ik heb nog een leuke opdracht voor jou. Hij gaat lezen uit Romeinen 13, hoofdstuk 13, vers 1 tot en met 7.
Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagdragers die boven hem gesteld zijn. Want er is geen gezag dan van God en de gezagdragers die er zijn door God ingesteld, zodat hij niet zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat. En wie daar tegen ingaat, zullen over zichzelf een oordeel halen. Want voor de overheid hoeft men niet te vrezen, wanneer men goed werken doet, maar wel als men kwaad werk doet. Wilt u nu van het gezag niets te vrees hebben, doe het goede en u zult er lof van ontvangen. Er is immers Gods dienares, u ten goede. Als u echter kwaad doet, vrees dan, want zij draagt het zwaar niet zonder reden. Zij is namelijk Gods dienares, een vreester tot straf voor hem die het kwaad doet. Daarom is het nodig om behoorlijk te zijn, niet alleen omwille van de straf, maar ook omwille van het geweten. Om die reden, immers betaalt u ook belastingen. Het zijn namelijk dienaars. Maar God, die juist daarmee voortdurend bezig zijn, geef dus aan allen wat u beschuldigd bent, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eer aan wie eer te komt.
Dankjewel, heel fijn. Ja, laten we dus over de belastingdienst hebben. Nee. We zijn er inderdaad voortdurend mee bezig en ik heb er weer een blauwe.
Nee hoor. Nee.
We hebben net gehoord dat, en ik snap best wel van de overheid, de dienares Gods, en het gaat over het gebeden. En het lijkt wel met deze tekst alsof er weer heel veel mee komt. Zoiets van vrezen en wat moet je nou weer allemaal doen? Wat moet je nou weer allemaal nalaten? Maar als je gaat lezen en je plaatst deze teksten gewoon in perspectief hier op aarde. Een land zonder wetten, een land zonder overheid, zonder justitie, zonder politie, daar is totale chaos. Dan heb je met wetteloosheid te maken. Daar kan ik heel veel meer over zeggen. Maar als je de overheid en alle overheden, ook lokale overheden, weg zou halen, heel simpel even, nou, dat is een het recht van de sterkste, toch of niet? En dat wil niemand. Dat wil niemand. Soms zijn we als boos op de politie. Ze weer een bekeuring hebben gekregen voor een parkeerboete of 3 kilometer te hard ergens. En dan denk je van, nou, lekker hoor. Dan hebben ze niks meer te doen. Dat zijn allemaal menselijke gevoelens. Die zijn heel begrijpelijk. Maar toch mogen we heel dankbaar zijn dat het overheden zijn. Want als het niet zo zou zijn, nou, dat snappen we ook wel, hè. We zien in Romeinen 13 hier dat de overheid is een instelling van God. Ja, dan denk je van, is dat echt zo? Maar nogmaals, dan pakken ze ervan en ze kunnen er helemaal niet zitten. Ze kunnen de leiding afmaken, die is 4 jaar. Ja, het is een instelling van God. Echt, we hebben dat gelezen. Soms kunnen we dat niet direct met elkaar rijmen, wat het zo is. Maar toch heeft ze de bevoegdheden gekregen van God en verantwoordelijkheden. Heel belangrijk. En God bepaalt wat voor overheid wat aan de macht is.
de naam boven iedere overheid. Weet je, ik lees heel even Martijn tevoren dat het dat stuk even goed is afgedekt. Dat is echt begrijpen. Maar ja, ik kan me voorstellen allerlei vragen van ja, hoe zit dit, hoe zit dat dan? Daar kan ik misschien nu niet diep op in gaan. Maar wel het gegeven dat we alvast klaar zijn om daarvoor te gaan bidden. Want Jezus zegt je, en dat over Jezus, hè, hij zegt je zelf tegen Pilatus in Johannes 19, vers 11. U zou geen macht tegen mij hebben als het u niet van boven gegeven was. Wauw, Jezus zegt dat zelf over Pilatus. Nou, wie was Pilatus? Dat was een soort van landvoogd, zeg maar. He, iemand die gesteld was over het gebied vanuit de Romeinse overheersing. Wow. Dan hebben we het over een soort van natie Duitsland. En Evo Lindui, die staat er tegenover Jezus. Om even het beeld een beetje te schetsen van hoe scherp het daar staat. En dan zegt Jezus, u zou geen macht tegen mij hebben als het u niet van boven gegeven was. Wauw, dat is toch precies over na te denken. Hè? Ja. Maar echt, iedere overheid is door God gegeven. Maar er zit nog lagen onder natuurlijk. Dan denk je, dat kan toch niet? En hoe bestaat dat dan? Er zit een lagen onder. Jezus zei ook tegen Pilatus, in vers Johannes 19, vers... Oh nee, daar heb ik zo, daar heb ik wel gehad. Heel simpel, of we het nou herkennen of niet, iedere gezag die er op aarde is door God gegeven. We hebben in Romeinen 13 zojuist gelezen dat we ons moeten onderwerpen aan alle overheden, dat we de overheid moeten gehoorzamen ook. Ook als het in onze ogen om onrechtvaardige wetten gaat, te denken, ja, nou ja, dat vind ik helemaal niet leuk, dat klopt toch niet, en ik voel me dan onrecht aangedaan. Als die wetten niet tegen God, tegen God en tegen de geboden van de Heer, tegen de wet van Jezus ingaat, dan zijn we gehouden om ons aan te onderwerpen. Dat heeft zeker een heel grote belang, lieve mensen. Staat ook in 1 Petrus 2, vers 13 en 14. Daarin zegt Petrus nog een keer nadrukkelijk, dus niet alleen andere apostelen, ook Petrus, dat we ons aan alle menselijke instellingen moeten onderwerpen. Aan de keizer en aan het stadhuis. Dus ook aan het lokale gezag, aan de politie. De burgemeester, de wethouders, die zijn ook door God in die zin aangesteld. Dat is afgeleid gezag, correct, maar nog steeds gezag door God gegeven. Oké. Behalve, en er zijn natuurlijk uitzonderingen, wanneer dat iets werkelijk indruist tegen dat wat God wil, stel dan bijvoorbeeld iets over wat tegenwoordig vaak actueel is, het vreemdelingenvraagstuk, het vluchtelingenvraagstuk, hè, dat mensen uitgeprocedeerd zijn, dat ze misschien ook niet teruggestuurd worden, of soms wel op de nominatie staan om teruggestuurd worden. Maar ze hebben geen status. Ze krijgen ook geen status, ja wat dan? Ze hebben in 5 of 10 jaar gewoond, moet je mensen op straat laten zitten. Op, snap je? Ze krijgen geen status, ze moeten eigenlijk terug. Er is er een tussenuit gekript. Of ze zijn gewoon zonder gewoon op straat gezet, om daar de reden dat ook. En dan denk je, ja, wat moeten we daar dan mee? Je kunt die mensen niet zomaar laten zitten, begrijp ik? Als er dan een conflict is tussen de vermachtigheid, tussen de liefde van God en tussen wat de overheid over die dingen zegt, dan staan we in de rij om die mensen onderdak te verlenen en om gewoon vanuit vermachtigheid en medemenselijkheid die dingen gewoon te doen. Begrijp je? Dat is gewoon een voorbeeld, ja. En daar zijn natuurlijk heel veel schakeringen in dat stuk. Dat is maar een voorbeeld. Jezus Christus staat boven alle overheden. In Efeze 1, vers 27 staat dat. Hij staat boven alle overheid, macht, kracht en heerschappij en boven alle namen. Ik noem deze boodschap gewoon een paar teksten op het rijtje zetten. Er zit ook een lijn in, dat zul je ook zo dadelijk nog duidelijk gaan zien. Dus Jezus staat boven alles en boven iedereen. Ja, maar dan zeg je dat weet ik al. Dat is ook heel goed. Matthäus 28, vers 18. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Hey. Dus als Jezus dat zegt, dan bemoeit hij zich niet alleen met alle gezag hier op aarde ook. Met alle koningen, hooggeplaatste, stadhouders, over de aarde. Jezus weet ervan. Hij weet wie er op die stoel zit in die stad. Hij weet precies wie er op welke stoel zit in Den Haag. Wat voor een persoon dat is.
hoe die persoon in elkaar steekt, hoe die functioneert, op basis waarvan hij of zij welke keuzes maakt, wel rechtvaardig, niet rechtvaardig of tussenin. Hij weet alles. Mij is gegeven, alle macht zegt hij, van de hemel en op de aarde. Daar hoeven we niet aan te twijfelen dus. We denken, ja, klopt dat die overheid en al die heeft een pet naar een grote jongen die daar op die stoel zit. Jezus weet wat. Begrijp je? Want daar hebben allerlei vragen erbij, dat staat ook heel goed. Nu gaan we iets dieper op het waarom. Als we gaan bidden voor de overheid, dan doen wij geloven dat altijd in relatie met Jezus, die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Want we staan in een levende relatie met hem. Toch? Absoluut. En hij regeert. We zingen dat heel vaak, we voelen dat heel vaak. Jezus regeert. Absoluut. Maar wanneer we werkelijk geloven, dan geloven we ook dat hij zegt, ik heb alle macht in de hemel en op de aarde. Dan hoeven we ook niet zozeer te twijfelen wanneer wij zitten denken van, ja, die regering, dit en dat, snap je? Dan worden die dingen of ons ongenoegen daarin wordt al een stukje kleiner. Dan onderwerpen we ons ook aan Jezus en dan zijn we al eeuwig genegen om te bidden voor die overheid. Want dat zijn ook gewoon mensen, mannen en vrouwen zoals wij, die het soms goed doen of vaker goed doen. Ook heel veel fouten maken, onvolkomenheden. Die hebben ook heel veel morele problemen. Ze hebben geestelijke problemen. En ook nog heel veel andere dingen vaak. Als ik nog de tijd heb, ga ik er dadelijk iets dieper op in. Wanneer we willen voor de overheid, lieve mensen, dat hebben we denk ik al aangetoond, dan gehoorzamen we aan het gebod van de Heer Jezus. Jezus, het gebod van de Heer, jazeker, geen suggesties. Maar hij nodigt ons uit om dat te doen. Want wie ben jij hier op aarde? Wie ben jij? We zijn ook als vaker, dat doen we ook in de Meerdal. We zijn de koning, we zijn de priesters, we zijn de koninklijke geslacht, geroepen om hier een recht te zijn op aarde, om te dienen, om Gods liefde te laten zien, om Gods karakter te tonen aan alle mensen. Eigenlijk zijn het, daar kan ik niet op ingaan. We zijn geroepen om mee te regeren met Jezus in de mensen. Echt. Geroepen om mee te regeren met Jezus. Ja, op de tieners, op de jonge mensen, op de oudere mensen. Absoluut, absoluut. Wanneer jij Jezus Christus hebt aangenomen, Yeshua, jouw Messias en jouw verlosser, dan ga je mee regeren met hem. Ook al ben je 12, ook al ben je 14, al ben je 16, of ben je 82. Dat maakt niks uit. Dat is al heel makkelijk. Dat maakt niks uit. Niks. Als je hem hebt aangenomen, dan zal dat zo zijn. En wij allemaal, het is allemaal zo onvolmaakt, lieve mensen. Jezus is volmaakt en compleet en heel. En wij groeien naar die volmaaktheid toe. We begrijpen soms zelfs nog niet eens helemaal wat we hier op aarde allemaal over doen. En daar helpt de Heer ons bij. Want overheden zijn niet volmaakt. We staan bij de mensen die kunnen falen en dat doen ze ook vaak. En daarom mogen we ook bidden. Om hun, maar ja, niet zozeer mee te helpen, maar om hun Jezus. Om hun de wil van de Heer Jezus te laten doen. En daarvoor moeten wij op de bres gaan staan in dit land. Begrijp je, daar komt die idee al. Wij staan op de bres. We mogen op die muur gaan staan. Weliswaar willen. We kunnen ook naar de Haag toe, weet je wel. Ik ben het er niet mee eens. Ik deugt niet, ik klopt niet. Dat kunnen we ook doen. Dat is allemaal gewonnen in de marge. Wanneer wij regelrecht de lijn leggen naar de Heer Jezus in de hemel. Dan weet je wat er gebeurt, hè? Wat gebeurde er toen Daniel begon te bidden? Weet wie weet dat? Toen Daniel begon te bidden voor zijn volk en plaatste vader om vergeving vroeg. Toen werd het daar gelijk vanaf het moment dat hij begon te bidden, en hij bleef van de hele tijd bidden en vasten ook, hè. Toen werden daar engelen op afgestuurd naar de aarde. Weet je dat? Dat er staat, hè? En dat gebeurt ook als wij oprecht gaan bidden, lieve mensen. Ik verzeker je wanneer wij in welk gebod of opdracht van de Heer ook oprecht instappen. Met onze onvolkomenheid, dat doet er helemaal niet toe. Maar wanneer ons hart oprecht is en wij gaan bidden voor de overheid, veranderen de dingen in het land. Want dat is al bewezen. Dat is al bewezen. Echt waar. Nog iets dieper. Niet alleen is de regering onvolmaakt en wordt de regering ook door allerlei machten en krachten en invloeden vanuit de samenleving aangevallen op haar dienstbaarheid aan de samenleving. Ja, belangrijke politieke partijen, heel veel zieltjes winnen, heel veel stemmen winnen, weet je wel. geld al onder de tafel of boven de tafel door. Laat ons zelf vleeswijs maken, lieve mensen. Het gebeurt allemaal in Nederland. Dus niet alleen zijn ze zelf onvolmaakt, en ik geef niet op hen af nu, hè, pas op. Dat doe ik niet. Maar we kijken wel de realiteit in de ogen. En daar moeten we bidden voor de ogen hebben. Die zijn hartstikke onvolmaakt, en ons wij ook. Daarom staan wij geloven voor hun op de bres, omdat hij het zegt. Hij zegt het en daarom doen wij het. Maar ook omdat de duivel op allerlei heerlijke manieren ook nog eens een keer dat kleed onder hun probeert uit te trekken. Op heel veel manieren weten we, wat is er een bende in de wereld op dit moment. En ik haast me om te zeggen dat er ook heel veel goede dingen gebeuren. Halleluja, dank u wel, Heer. Dat er nog liefde is, dat er barmhartigheid is. Dat zelfs seculiere mensen die niks van God weten of begrijpen, bereid zijn om hun leven naar Afghanistan te geven. Artsen op grenzen, mensen in nood, noem maar op. Heel veel organisaties, wauw, feitje af. Eigenlijk zouden daar de christelijke organisaties voorin moeten opstaan. Begrijp ik? Eigenlijk zou dat zo mogen zijn. Niet de seculiere wereld. Maar dank u wel, Heer, dat er ook zoveel barmhartigheid is. Zoveel liefde. Zoveel opofferingsbereidheid. Ook vanuit de wereld voor de noodlijdende mensen. Zeker. Want de duivel wil alles kapot maken. Waarvoor staat die duivel? Hij staat en hij komt om te roven. Stelen en slachten, dan probeer je dat niet alleen in de wereld, maar ook bij de regeringen, juist bij de regeringen. Maar als je daar dingen kapot kan maken en dingen kan ontwrichten, en die mensen hebben gezag in de wereld, hebben autoriteit van God gekregen, begrijp je? Net zoals ook de kerk autoriteit van de Heer heeft gekregen. Als je daar de zaak kan verzieken bij de overheid, en of je waar kan dan in zin, dan ga ik iets in proberen of zo, daar zal ik daar doen. Denk even bijvoorbeeld aan Syrië, dit moment. Denk even aan de voorbije tijd, maar nog steeds Egypte. Denk aan Libië, wat ze daarmee hebben gemaakt. Aan de Sudan, Noord-Korea, op dit moment. Ja? Weet je iets van de situatie in Noord-Korea op dit moment? Meer dan 2/3 van de mensheid daar is ondervoed. Verschrikkelijk, echt. En ze hebben nu eindelijk eens een keer noodhulp aangevraagd. Eindelijk! Maar hoeveel wordt er gebeden voor Noord-Korea? Want we kunnen vaak niet met een breekijzer tussen de deur daar dingen veranderen, maar wel, en ik kijk nu op de eerste plaats naar mezelf, hoe vaak bid ik voor Noord-Korea? Hoe vaak bid ik daarvoor? Ik heb het nog niet eens tegen jullie. Hoe vaak doe ik dat? Snap je? Allerlei schandalen van politici die voortdurend in het nieuws komen. Het vertrouwen van de mensheid en ook hier in de stad en de landelijke politiek. Het vertrouwen van ons burgers in de politiek wordt geschaad door die voortdurende stroom van schandalen. En die zakkenvullen rijden daar overal. En die bankdirecteur kunnen daar een zakkenvullen, weet je wel. En zo'n zakje afleggen op vakantie. Dit jaar achterbij, weet je wel, 1 miljoen per meter of zo. Gaat zien. Maar dat wil God ook helemaal niet. Dat wil God heel zeker niet. Weet je wat jij vanuit je roep? Om het dadelijk veel beter te doen. Om het samen met God te doen. Om het vanuit hem te doen. Om afgestorven van je eigen oude natuur. Die dingen waar je nu een hekel aan hebt. Die je hoort in het nieuws. En dingen die je ziet. Alles wat er nu passeert. Dus je denkt dat kan toch niet. Dat mag toch niet zulke dingen. Juist zegt God. En jij gaat het nu niet doen. Jij gaat het niet doen omdat ik wil jou gebruiken straks. Of nu al. Maar jou wil ik gebruiken. Om hier op aarde te dienen. Om mee te regeren samen met mij. Oké. Dus binnen voor de mogelijkheid. Laten we heel even kijken, laten we iets dieper ingaan op de situatie in Nederland, de regering en delen die daarmee te maken hebben. Er wordt heel hard geroepen op dit moment dat we een economische recessie, we moeten een economische recessie hebben. Dat weten we allemaal, dat wordt heel hard geroepen. Oké. Maar is dat werkelijk zo? Is dat werkelijk zo? Hoeveel, en ik ben me er tegen bewust hoor, dat er zeker een bepaalde groep mensen is die al een aantal dingen, of misschien soms zelfs al meer dingen, in hun persoonlijke situatie heeft moeten inleven. Pas op, hè? We moeten genuanceerd blijven. Maar landelijk gezien en breed gezien, hoe diep zit dit land dan in een recessie op dit moment? Wat is die recessie überhaupt in de steeds voor aangevraagd? Het is waar dat het eerste kwartaal nu, wat was het? 2400, ik heb zelf ook een bedrijf, dat weten jullie wel, althans in deze week wel. 2400 bedrijven zijn er op de fles gegaan. Kleinere of middelgrote bedrijven op de fles, sommige iets groter misschien ook. Maar hebben we nog steeds te eten? Hebben we nog steeds te drinken? Hebben we nog steeds een dak boven ons hoofd? Kunnen we nog steeds onze auto rijden, ondanks de torenhoge benzineprijzen? Hebben we nog steeds toegang tot gezondheidszorg? Kunnen we nog steeds een keer een pilsje gaan drinken in de... Kunnen we nog steeds af en toe een keer naar het restaurant? Kunnen we nog steeds een keer iets weggeven? Ik kan zo maar een half uur doorgaan. Ik denk dat de meeste van ons moeten zeggen, ja, dat kunnen we allemaal nog steeds. Weet je, want wanneer is er echt sprake van de recessie? Ze beginnen al steeds mee te klagen in de economie. Als een bedrijf vorig jaar 144 miljoen euro winst had. Oh, we hebben 88 miljoen euro winst. Snel, alles. 2000 mensen de straat op, reorganiseren, dat moet anders. Want we moeten onze aandeelhouders tevreden houden. Dan wordt al gelijk steen en been geklaagd in de top van zo'n bedrijf. Eigenlijk is het ronduit schandalig. Maar bid ik ervoor. Want die lui snappen dat niet. Die zijn vaak in Europese moeten. En dat, weet je wel. Het kan niet genoeg. Het kan nooit, is in de wereld nooit genoeg. Als een bedrijf 300 miljoen euro winst heeft, dan moeten ze gaan reorganiseren, want we willen 400 miljoen euro winst per jaar hebben. Wordt er dan gedacht aan Jantje, Truusje, Pietje en Keesje, die in dat bedrijf allemaal werkt, waar altijd een gezin, vaak in de meeste gevallen een gezin achter staat, ook met kindertjes? Ja, we proberen het maar weer een natuurlijke weg te doen. De natuurlijke afneming. Kijken wel wie er bijna aan de pensioen toe is. En allemaal ten koste van die 400 miljoen euro. Misschien ben ik hier een klein beetje ongenuanceerd, dat zou kunnen. Maar in de grote lijn laat dat gewoon zien. Ja? En zeker zijn er bedrijven die er zo een lijn laten zien. Maar zitten we in een economische recessie op dit moment? Gaat het ons heel slecht in dit land? We zijn nog steeds in staat om bakken geld naar het buitenland te besturen op dit moment. Wat daarmee gebeurt, laat het heel even midden, want daar zijn we toch niet op deze rekening. Ja? Dat denk ik onverschillig ook. Ik durf, lieve mensen, ik durf te zeggen dat ons grootste probleem, en ik beperk me tot Nederland, is niet economisch van aard. Absoluut niet. Ons probleem is geestelijk van aard. Dat is ons eerste grote probleem. Ons probleem is ook dat we een morele crisis in dit land hebben. Ik ga er nog op ieder puntje heel kort even op in. We hebben ook een bestuurlijke crisis en dat wordt veroorzaakt door een leiderschapscrisis. Want een leiderschap wat niet in de juiste geestelijkheid staat, wat niet in de juiste moraliteit staat, en dan hebben we zo de regering en vaak ook de lokale overheden. Ja, we noemen ons vaak wel christelijk in de politiek, maar hoeveel hebben we daar al van afgezworen? Wat stond er vroeger op de zijkant van onze gulden?
God zij met ons.
Staat er nog eens niet op? Staat er niet meer op? Wiens naam is geschrapt uit de Europese grondwet, waar totaal geen verwijzing meer in staat, in de Europese grondwet, waaronder wij ook nu vallen, en steeds meer en meer? De naam van God. Alles is eruit geschrapt. Lieve mensen, geen enkel volk, geen enkele samenleving, geen enkel land kan God ongestraft, gefaseerd dan wel. Hè? Die kikker in de pan met koud water, wie kent dat grapje? Ja, een paar mensen steken hun hand op. Ik kan het maar niet uitleggen. Zeg het maar eens tegen elkaar straks wat dat betekent. Niemand kan God ongestraft eruit rangeren, geen enkel volk kan dat doen en denken dat toch de volle zegening op de hele samenleving blijft rusten. Dat kan niet. Dat bestaat niet. In Gods plan kan dat niet, lieve mensen. Het tegenovergestelde is ook waar. Wanneer God steeds meer wordt uitgenodigd overal, in dingen, in leiderschap, in de kerk, in de samenleving, Heer. Hier staan wij, Heer. Leid ons maar, wees onze rookkolom, onze vuurkolom. En straks en straks, weet je dan. Heer, ga voor God doen, Heilige Geest. Leid ons, want hij wordt zo uitgenodigd. Geef uw raad in deze situatie, Heer. Dan komt God. Maar we moeten naar hem vragen, we moeten hem uitnodigen. Ook voor de regering plaatsvervangend, want die doen dat niet. We hebben toch een scheiding tussen kerk en staat al veel jaren. Dat kun je niet onbestraft blijven doen. En Gods genade is heel groot geweest hoor. Want we hebben nog steeds eigenlijk hartstikke goed in dit land. Nog steeds. Maar hoe lang blijft dat? Dat is niet alleen de Gods genade, onze gulden die er nou niet meer is. Maar het gaat veel dieper dan dat. Mag ik hier de volgende keer zeggen? Kijk wel de glazen aan natuurlijk. Ja. Nou, dat is belangrijk in mensen, we kunnen de handvaten geven. Gewoon, soms ook al door de bocht, maar ook nu even iets dieper onder de oppervlakte gekeken van die 3D-geesten, formeel en leiderschapscrisis, heel kort even. Een paar handvaten geven die je gewoon met je eigen woorden in je eigen werkhuis vast kunt pakken. Oh ja, je mag er soms zorg je achter me uit, hè? Van, dit mag het niet, Heere God. We gaan niet gelijk, och, die directeur van iemand op, zo moet ze schoppen, zijn kont en zo. Zo moet onze kerkertje niet zijn, ja. Dan spreken we uit onze eigen koker weer. Maar hier, die persoon ziet het gewoon niet. Open de ogen. Want het gebeurt wel hoor, het gebeurt wel. Dat mensen in de wereld ook op hun schreden terugkomen en zeggen van, ja, dat kunnen we zo echt niet doen. Maar en masse gebeurt dat niet. Ook wat in Amerika, want daar is eigenlijk de economische crisis begonnen. Door die beurskracht toen. En die mensen dachten veel met hun handen in de kast zijn in de pot hebben gezeten overal. Ja? Daar is dat toen begonnen. Sommigen hebben zich daarvan bekeerd. En anderen kwamen gewoon in een privéjet naar Washington toe om daar miljarden steun te vragen. Oh, die komt aan, weet je wel. In een privéjet. Hadden we niet gesierd om met de auto of met de trein naar Washington te gaan. Snap je? Dat is de houding die we mag gaan zien. Ik geloof van wel. Ik geloof van wel. Als je een leider van de Heer wil zijn, dan geloof ik dat wel. Want God wil je beginnen op de eerste plaats van jou. Wie ben jij? En we zijn hartstikke onvolmaakt. Maar laten we proberen om zoveel mogelijk dingen goed te doen. Vanuit het juiste achterlaat. Snap je? Heel simpel, en zo moeilijk is het eigenlijk niet. Een land kan niet zonder zuiver leiderschap geleid worden, dat gaat helemaal fout. Wanneer God uit het spel wordt gezet, dan gaat het niet lang goed. Hoe vaak wordt er in de Eerste of in de Tweede Kamer over God gesproken? Of over gezonde normen en waarden? Ja, onder balken en wel. Terwijl de normen en waarden werden, daar werd gewoon uitgelachen, lieve mensen. Daar werd gewoon uitgelachen, serieus. Vroeger waren we groots. Met, althans Joods, toen keken we met Joodse wortels naar de christelijkheid. Ik zal het even onze Joods-christelijke wortels noemen. Steeds meer en meer en meer en meer worden al die dingen eruit gefaseerd. Die worden allemaal buiten spel gezet. Hoe gebeurt dat dan? Oké. Dan komen we even op de morele crisis terecht. Niet alleen op de zakkenvullerij. En dat er geen geestelijk zuiver leiderschap meer is, waar we dus echt om mogen willen. Heer, veranderen mag, ook al begrijpen ze het zelf niet. Inspireren die man of die vrouw, staatssecretaris, minister, minister-president, wie daar ook zit op die stoel, want dat verdomme dat is handig. Inspireren die man of die vrouw weer, help hem alsjeblieft. Het is zo belangrijk wat ze mogen doen. We hebben tegenwoordig het homohuwelijk, ik heb nog niet zeker homofiele mensen, echt niet door. Maar het homohuwelijk is geen instelling van God, echt niet. Dat kan niet. Het was niet Adam en Steve, het was Adam en Eve. Ja, dat hebben jullie vaak gehoord, dat weet ik. Het is ook geen leuk grapje aan, toch een beetje wel. Maar dat klopt niet. Het homohuwelijk klopt niet. Als dat hetero mensen verkeerde dingen elkaar doen, dat deugt je ook niet. Ik heb helemaal niet iets tegen de homofiele mensen, absoluut niet. Maar het instituut, het heilige instituut, de heilige relatie van huwelijk wordt steeds meer op de mantel. Wordt uitgekleed, wat kan het nou niet meer? Als het lekker goed voelt, dan doe je dat gewoon. Pak vandaag wat je vandaag kan pakken, dan kan het snel niet. Anderen doen het er ook niet, maar dat kan niet doen. Huh? Kan niet hoor. We hebben de flitscheiding. De flitscheiding. Dat kan allemaal veel sneller tegenwoordig via internet. Dat is allemaal goed geregeld hoor. Als je van je man of van je vrouw af wil, ga je even op internet. Dan zal het al binnen een week of twee weken geregeld zijn. He? Valt allemaal reuze mee. 40% echtscheiding op dit moment in Nederland. Ik heb dat zelf meegemaakt. Dat drukt zo'n stempel op je leven. Dat wil je niet aan. Echt niet. dat betaalt zo'n torenhoge prijs. Zeker als je kinderen hebt. Ik zei al, het was niet echt een vakantie. Nee. Maar het is wel de realiteit in de wereld, lieve mensen. En ik wil jullie niet met een zwartgallig gevoel terug naar huis sturen. Totaal niet. Echt niet. Ik wil alleen oproepen om betrokken te zijn bij de samenleving en de kinderen van de overheid. Als je daarmee naar huis gaat straks en gewoon naar de huisland binnen, dan is dat, dan komt het goed. Zakkenvullerij, vreemdelingenbeleid, moet iets beslommeriger zijn. Alles wordt steeds veilig ontmanteld. Over het vreemdelingenbeleid wil ik nog heel kort iets zeggen. Dan. Maar ook geen enkel kabinet in de laatste 15 jaar heeft de RIF afgemaakt. Waarom komt dat? Waarom komt dat? Is dat ligt het alleen aan hun eigen onvolkomenheden en dat het Nederlandse publiek over het algemeen nooit tevreden is met het leiderschap dat we hebben? Of wordt er veel te weinig door de genomen gebeden misschien? Dat zou ook kunnen. Dat zou ook kunnen. Ik verwijt niemand iets. Maar ik roep wel op om te gunnen voor de overheid. Het kabinet Balkenende, het eerste, heeft 1 jaar gezeten. Van de 4. Het kabinet Balkenende 2 heeft 3 jaar gezeten. Wauw, was een goed gedeelte. Het kabinet 3 heeft minder dan 1 jaar gezeten. Het kabinet Balkenende 4 heeft 3 jaar gezeten. Rutte heeft 1,5 jaar, het kabinet Rutte is 1,5 jaar in de macht geweest. 1,5 jaar, dan moeten ze weer het veld ruimen. Wat steeds minder eigenlijk, hè? Ze rollen over elkaar heen, van het ene schandaal over het andere. En de oneenigheden, de ene scheuring naar de andere in politiek land. Maar dat zijn wel mensen die ons regeren. Dat zijn mensen die het voor het zeggen hebben in dit land. Wow. Nee, Jezus staat daarboven. Mij is gegeven alle macht en alle gezag in de hemel en de aarde. Dank u wel, Heer, dat u nog steeds boven staat. Dan kijken we niet zozeer naar wat er allemaal fout en goed gaat in de samenleving. Maar het is dit de samenleving waar we ook in de wereld zijn. Wij staan hier. Heer, dank u wel. Al rechtstreeks de lijn naar boven. En ik ga het daarvoor willen. Wat God en de geest op je hart legt. En dat gebeurt op verschillende momenten. Als je op je fiets zit en je ziet iets gebeuren. Oh, ik mag het anders zijn. Laat je dan bewegen en aanraken om daarvoor te bidden. Wat de geest ook tegen je zegt. Wat Jezus op dat moment tegen je wil zeggen, laat je aanraken. We gaan afsluiten. Ik had beloofd om heel kort iets over het vreemdelingenbeleid te zeggen. Als het aan de VVD ligt, wie weet wat ik nou wil zeggen over het vreemdelingenbeleid en het budget? Niemand? Ik zie niet zozeer een toets of een examen hoor. Maar het is niet verkeerd om het te weten. Want het is des te zeer een uitnodiging om te bidden. En mochten mensen zijn in ieder geval wel de VVD aan je stem, even goede vrienden, dan gaat het helemaal niet om. Maar als het aan de VVD ligt, dan gaat het budget voor de ontwikkelingssamenwerking in de komende tijd van 4,3 miljard naar 1 miljard. Ja, kaf of koren op de molen van de PVV. Ja, daar hebben we al lang geroepen en dat... We moeten resten betalen, hè, want we hebben het geld in ons eigen land nodig en zo. Dat kan misschien wel kloppen. Maar als we dat niet kunnen doen, want we weten dat God van liefde houdt, dat hij van barmhartigheid houdt, mededeelzaamheid houdt, het is samen om te geven dan om te nemen. Hoe groot en hoe belangrijk vindt God de weduwe, de wezen, de vluchtelingen, de verschokten, de gehandicapten, de schokken, alle zwakste groepen in de samenleving? Hoe belangrijk vindt God dat? Ja? Heel belangrijk, weten we. Dus wat we mogen doen is ons hart in brede lijn laten bewegen steeds meer om te bidden voor de overheid. Want dit is ook weer de zoveelste teloorgang van een stukje barmhartigheid. Ja, of ja, misschien moeten we ons daar niet zo druk over maken. Nou, wie weet dat er in de schrift staat dat Samaria, en wie was die andere partij ook weer, Judea en Samaria, dat ook al heel streng werd geoordeeld omdat ze geen hulp verleenden aan degene die dat nodig had. Ze toonden geen barmhartigheid aan degene die dat nodig had op dat moment. Heel belangrijk, lieve mensen. En dat kan niet. Dat kan dus echt niet. Oké, ik geloof eigenlijk als iedere overheid volledig onder de heerschappij van de Heer Jezus zou staan, dan zou er rust zijn in het land. Dan zou er vrede zijn in het land. Maar overheden maken alleen maar fouten. geestelijkheid, de moraliteit, in de redenen die zich die hun bewegen om leiding te geven. En de duivel is er op uit om alles stuk en kapot te maken. En wij zijn geroepen om op de les te staan voor de land, om mee te mogen dienen, zonder mee te mogen leiden, maar vooral om mee te mogen dienen, om mee te mogen regeren alvast, ja, misschien moet je een klein beetje van de zijlijn, maar toch, om niet voor sterk en wonen, echt niet, lieve mensen, niet voor sterk en wonen, om samen op de les te staan voor de land. Want wat gebeurt er als wij gaan bidden? God leidt die mensen die in verantwoordelijke posities zitten, terwijl ze het helemaal niet snappen of begrijpen, op ons gebed, dat kan door een één ding gebeuren, door iemand die daar oprecht met zijn hart voor bidt, niet volmaakt, doet er ook helemaal niet voor het opgebed. Als je oprecht voor iets bidt, heer, echt vanuit je hart, heer, want daar herken je ook mee dat hij komt, zodat hij ook zeggenschap heeft over die situatie. Dit mag. En ja, laten we dan misschien niet moeten bidden of de maximum snelheid 100 of 120 moet komen. Dan maken we ons druk in dit land. Dan maken we een verkiezingspunt van. Dan zullen we zien te zeggen, weet je wel. Daar gaat het totaal niet over. Het gaat zelfs niet over de economische toestand in het land. Want wat zei God? Heel vroeg in de Bijbel al. Zoek eerst mijn koninkrijk en alle overige. Heel vaak wordt het paard achter de wagen gespannen. Nee, laten we het paard voor de wagen spannen. Eerst een koninkrijk hier en u wil geschieden. U regeert tegen God. Daar ben ik, daar smeek ik voor. En dan zal al het overige ook wel in orde komen. Dat doet God. Dat vergt ons dan zomaar toe, staat daar achter de tekst. Wonderlijk is dat, hè? Oké. We zijn al klaar. Cruciaal, je wezen zijn cruciaal, lieve mensen. Ik hoop dat ik dat aan heb getoond. Binnen voor de overheid is cruciaal. Als we niet, of heel weinig, of af en toe een keer bidden, ook de jonge mensen, misschien hebben we andere thema's op hun hart van de oudere mensen, dat mag prima, want er wordt in die grote lijn van de overheid gegeven. Ja, ze doen zo weinig voor de jonge mensen. En dit mag ook veranderen, want we voelen het wel eens koud gezet. Jonge mensen, bid ervoor. Bid er alsjeblieft voor. De oudere zorg wordt steeds verder ontmanteld. Ouderen, bid er dan voor. Toch? Zeker. Laat God jullie niet de liefde in jullie hart zien en jullie barmhartigheid. En ook jullie betrokkenheid. Oké. Daarom roep ik alles de gemeente op om te bidden. Om te bidden voor de koning, voor de hoge plaatsen. En ja, voor alles wat de Heer op je hart heeft. Nou, als het geen vakantieplek is geworden, dat je. Ik heb eigenlijk een stuk huiswerk mee naar huis gegeven, maar is het goed of niet? Goed huiswerk. Oké. Okay. Nou, hoe wil je dat zo zien? Amen.